gaat streek pletten, zit er toch een, die gaat gelijk door, toch of niet? Oh, sorry, laatste refrein.
Dit is drie coupletten, ja.
Maar die gaat, de laatste refrein is twee keer, toch? En die gaat volgens mij gelijk door. Ja?
Ja.
Ik moet even bij de laatste refrein doen, want dan weet ik welk toontje ik kan nemen.
Ja. Ja. Nee, volgens mij alleen maar juich. Hey, goedemorgen. Moet jij een krukje hebben, hè? Jij moet een krukje hebben. Oh nee, je gaat erop zitten.
Heb een krukje. Sam, speel jij ook mee bij 857, Hoop in Leven en in Dood? Ja? Is het handig om die nog even te spelen? Misschien even een stukje dan of zo? Ja.
Ja, of het laatste couplet met de refreinen. Ja, sorry, maar... Ja, dat is waar.
Oh,
bezoekers dan? Ja. Ja. Ik vond hem wel lekker.
Hij moet niet te snel, want dan ga je een beetje...
Ja.
Hij moet niet, zeker niet sneller.
Dit is de max. Ja, dit is echt... Ja, maar wel... ja.
En jullie moeten even...
Hoor. Doen wij nog even juist, Sam? Met jou kun je ook mee, hè? Ja, nee, nee, oh.
Thank you. Dus. Goedemorgen. Goedemorgen gemeente. En jullie vooral jongens en meisjes. Ik ben blij dat ik even helemaal uit beeld ben. Omdat er zo'n grote groep van jullie hiervoor staat. En natuurlijk zien we allemaal er binnen uit om jullie te horen zingen vanmorgen. Fantastisch. Mijn naam is Arie van Andel. Vandaag is het startzondag. In de morgendienst gaat dominee Robert Jansen voor. En in de middagdienst student Richard van der Linden. Er is vandaag geen zondagschool. Na de morgendienst is er nog gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. De evenementen volgende week gaat in de morgendienst dominee Robert Jansen voor. En dan zal de heilige doop ook verdiend worden aan Aaron van der Leden en Veren Planken. In de middagdienst gaat dominee van der Ham voor. In het gezin van Paul en Cynthia de Ruiter is een dochter geboren, Sandé Elisabeth Heba. Ze is het zusje van Xiam en Jenta. Kerkelijke bevestiging is aangevraagd voor het huwelijk van Joop en Hadinda van der Kooi van de Vught, dat op 21 december 2021 al burgerlijk gesloten is. Op 2 oktober staan we in de middagdienst stil bij wat is geloven. Bij de ingang van de kerk kun je een papier pakken met erop geloven is. Probeer dit kort in te vullen en maak gebruik hiervoor een dikke stift. Stop het papier daarna in de daarvoor bestemde doos. Het zou mooi zijn als groepen, kinderen, clubs, gezinnen hier ook nog aandacht aan besteden. Vul daarom allemaal je eigen formulier in. De gemeentegids van 2022-23 is beschikbaar. De gids staat in dozen klaar op wijkalfabet in de hal bij de zalen. Denk eraan om uw eigen, om de nieuwe gemeentegids mee te nemen. Neem hem ook mee voor een wijkgenoot die hem zelf niet kan pakken. Dit was al een slagorder, maar er staat nog veel meer op zondag op Zuidhoven. Wat zeker interessant is en de moeite waard om nog even aandacht aan te geven. Dus lees dat goed. Wij willen de dienst beginnen met het zingen van Psalm 100. En Gerard, is misschien goed als jij zo nog even vertelt hoe dat precies gaat. En welke versen wij mogen zingen en de anderen. De kerkraad wens u en ons allemaal een gezegende dienst.
Ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Het eerste en tweede couplet dat zingen we met z'n allen. Het derde couplet zingt het kinderkoor. En het vierde couplet weer met z'n allen.
Thank you. Zo mogen we samen in deze dienst de Heer onze God eren. Het is ook een eredienst. En het eren van de Heer doe je door te juichen, te loven, te prijzen, zoals Psalm 100 dat zegt. Maar niet alleen door juichen, maar ook door buigen. En laten we samen in eerbied buigen voor de Heer onze God, voor zijn troon. En in een moment van stilte persoonlijk tot hem naderen in gebed. Aan het begin van deze dienst, maar ook aan het begin van een nieuw seizoen, spreken wij uit dat wij het in dit leven en in deze dienst niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, en van de Heilige Geest. De Heere eren doen we ook in ons leven door te luisteren naar wat Hij heeft gezegd. Hij heeft ons bevrijd en heeft ook ons laten weten hoe we in die vrijheid kunnen blijven en kunnen leven. We doen dat door samen te luisteren naar de 10 woorden. En dat doen we door naar elkaar te luisteren als we die 10 woorden samen zingen. En als je goed oplet, dan herken je ze ook allemaal. En laten we daar eens op gaan letten, heel bewust, door ze eens even te gaan tellen op de vingers. Als het eerste gebod voorbij komt, de tweede, derde, vierde, vijfde. Ik zal het hier aangeven, maar probeer ze zelf ook te ontdekken. Het begint bij: geloof naast mij geen vreemde goden. En het laatste gebod is: je zult je hart geen zonde toestaan. Laten we samen de 10 geboden zingen en naar luisteren en er naar leven. Dat kunnen we niet vanuit onszelf. En daarom bidden we ook samen de Heere om de leiding van zijn geest. De opening van zijn woord. Dat we samen ook goed mogen luisteren naar wat hij tot ons zegt. En ons de kracht geeft ook om te leven tot zijn eer. We mogen straks ook geven van wat we van de Heere God hebben ontvangen. In de dienst van het offer. Die bestemd is voor kerk en jeugdwerk en stichting Present. Naast de voorbeden en dankzeggingen die u op zondag op Zuidhoven hebt zien staan. Willen we ook samen de Heere danken voor het feit dat Hadassa, de dochter van Rob en Mariska van Vuren, samen met Mariska weer terug mocht keren uit het ziekenhuis, dat ze weer thuis zijn. Laten we samen tot de Heere in gebed gaan. Heere, onze God, gelukkig wie uit uw liefde leeft, uit dat wat u hebt gedaan, wat u hebt gegeven. En we kunnen alleen maar bestaan door uw liefde en uw genade. Heere, we danken u dat we u daarvoor in deze dienst mogen dienen, eren, prijzen. En ook in het komende seizoen. Zoveel dagen, tijd als u ons geeft. We danken u dat de kinderen ons daar ook op hebben gewezen. Toen ze ons opriepen, ga tot zijn poorten in met lof en juich, doe mee allemaal. Om u te eren. En we danken u voor al die gaven die u hebt gegeven. Die daaraan bij mogen dragen. Geef dat we ook zelf zien. Door uw geest geleid hoe wij in deze dienst. In ons luisteren. In ons zingen. In ons stil zijn. In ons bidden. In ons doen. Mogen bijdragen aan de opbouw van uw koninkrijk. We danken u voor zoveel wat u hebt gegeven ook. Als we gisteren bij elkaar mochten zijn als gemeente en elkaar op allerlei manieren mochten spreken en ontmoeten, dan danken we u daarvoor. En help ons om elkaar tot een hand en een voet te zijn, wijzend op uw Zoon, het hoofd van het lichaam, Jezus Christus. We danken u als totaal voor wat er in het jeugd- en kinderwerk gebeurt en in het bijzonder ook voor het werk dat Corine en Marco van Blijdenveen daarin mogen doen. En we bidden u dat die groet die vanuit de gemeente naar hen gaat, door hen ontvangen mag worden als teken van de verbinding die we mogen hebben met u en zo met elkaar. En ook door de anderen die hun gave inzetten ervaren mogen worden als bemoediging om samen uw weg te gaan met de jeugd die u ons hebt gegeven. We danken u ook voor de geboorte van kinderen in de gemeente. Zo danken u voor de geboorte van Zandé, samen met Paul en Cynthia en Xiam en Jento. Heere, wat een wonder elke keer weer opnieuw dat u aan hen geeft en zo ook aan ons geeft als gemeente. We danken u ook voor Hadassa en Mariska dat ze thuis mochten keren uit het ziekenhuis. We bidden u, ontferm u ook over hen in het vervolg van het herstel en het opgroeien. Wees hen nabij. Heere, zo danken we u en bidden we u. We danken u ook voor de geslaagde operatie bij Noah Besseling. En we bidden u ook voor verder herstel. Ga met haar mee. Houd haar vast. We danken u dat we samen met haar tot u mochten gaan. En nu ook samen mogen danken voor dat wat u aan haar en zo aan ons en ieder gegeven hebt. Heere, we danken u dat we als gemeente met elkaar mogen optrekken. En zo samen met zoveel aan een nieuw seizoen mogen beginnen waar dat vorig jaar nog zo anders was. En Heere, we danken u dat we mogen zingen en bidden. We bidden u ook voor hen die vanmorgen niet bij name genoemd worden en die het zo nodig hebben om wel voor uw troon gebracht te worden. Die niet weten waar ze heen moeten met hun twijfels, hun vragen, hun eenzaamheid, hun problemen in het leven, de moeilijkheden waar ze tegenaan lopen. We brengen hen in gebed bij u. We bidden u voor de week die komen gaat en ook als dat voor sommigen van ons misschien weer extra spannende dingen geeft in de dingen die in de agenda staan. En in bijzonder bidden we u voor uw nabijheid ook voor onze zuster Nel de Ronde. Als zij een behandeling moet ondergaan komende woensdag. Wees haar nabij, ga met haar mee. Geef ook degene die de behandeling doen het inzicht om haar zo te behandelen dat het geeft wat waar we op hopen samen. En Heer, we verlangen naar verbetering. We verlangen naar herstel. We verlangen eigenlijk ten diepste naar de voltooiing van uw koninkrijk, waar nooit meer iets is dat pijn doet, dat ons tranen geeft, waar we om moeten huilen, waar we verdriet van hebben. Heere, we weten dat u dat koninkrijk hebt beloofd en we bidden u, help ons om daar ook klaar voor te zijn. Geef dat we meebouwen, nu al leven zoals het hoort als je bij dat koninkrijk hoort. Daarom bidden we u om uw Heilige Geest. Dus we geven ook in deze dienst voor allerlei werk in uw koninkrijk. Maar ook als we op andere momenten bezig zijn. Bouw toch ook uw koninkrijk in en door ons heen en neem weg wat dat in de weg staat. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Terwijl we mogen geven in de dienst van het offer zingen we samen Psalm 24.
Goedemorgen jongens en meiden. En eigenlijk dit keer heel de gemeente. Want we gaan vandaag iets bekijken wat je nog niet eerder hebt gezien. Ik had het voor dit moment zelf nog nooit bekeken. We gaan namelijk kijken naar de plek waar het Bijbelverhaal zich, wat we straks gaan lezen, zich afspeelt. En ik vroeg me af, heb jij dat ook wel eens als je in de Bijbel leest, dat je dan bijvoorbeeld een zinnetje ziet staan over een straat of een poort of een tempel. En dat je dan denkt, hoe zou het er nu in het echt uitgezien hebben? Nou, dat is in deze app laten zien. En we gaan, als het goed is, yes, naar dit punt eerst toe. Dat is bovenop een berg en dan kan je heel mooi kijken naar een ontzettend groot gebouw. En dat gebouw, daar gaan we het over hebben. Wie heeft een idee welk gebouw dit is? Nou, de plek waar het gebouw staat is Jeruzalem, dus dat zeg je heel goed. En wat is dan het gebouw waar het over gaat? Wie? Ik zag dat jij ook aan het... Ja, Maartje? De tempel. Inderdaad, een ontzettend groot gebouw. Dit is de buitenste muur, de poort van de tempel. En wat we nu gaan doen, is de tempel in. En we gaan naar dit punt toe. Dat duurt even, want hij moet een beetje laden. Maar als het goed is, gebeurt er wat. En nu zie je het hele plein. Dit is het plein, dat hele grote plein, hier. Waar je hier zo omheen kan lopen. Dat was het stukje waar iedereen naartoe mocht en ook mocht komen. Mannen, vrouwen, kinderen. Het was, nou, ik denk ook wel een drukke bedoeling op bepaalde momenten. En dan gaan we hier eens binnenkijken. En als je binnen gaat kijken, dat is hier. Hij is weer aan het laden. Tot nu toe was ik al heel erg blij dat alles werkt. Dat zullen jullie begrijpen. Maar ik ga het gewoon zo laten zien. Want als die niet meelaat, dat is niet erg. Dit plekje, dat is de plek waar de vrouwen mochten komen. Dus je gaat hier naar binnen. En dan kom je hier in het middelste deel en dan heb je de vrouwen. Dan vervolgens, kijk, dit is heel mooi wat er nu gebeurt. Kan je door de volgende poort... Dat is deze poort. Dan kom je op de plek waar ook de mannen mochten komen. En daarna kom je in de tempel. En helemaal achterin in de tempel is echt het heilige der heiligen. Dus de meest heilige plek van eigenlijk dat hele grote gebouw wat we net hebben bekeken. Nou, dan ga ik eventjes terug. Moeten we nog even geduld hebben. Ik ga terug naar de plek waar het Bijbelverhaal zich gaat afspelen. Of waar het zich afspeelt. En die plek, hier zie je dat. Wacht even hoor. Die plek die is hier aan de bovenkant. Nou, dat ga je zo zien als die zich laat. Het is aan de buitenkant van de eerste poort. Dus het is niet zeg maar al dat je op die plek bent waar die vrouwen mogen komen. Maar het is daar nog buiten, op dat hele grote plein. In de schaduw. Daar gaat het verhaal zich afspelen. En dat gaan we lezen. Maar we lezen het pas nadat het kinderkoor heeft opgetreden. Thank you.
Terwijl het kinderkoor plek weer inneemt en we ons voorbereiden ook op de schriftlezing. Even een andere vraag tussendoor. Iedereen die een smartphone bij zich heeft, zou mooi zijn als je die even tevoorschijn haalt. En kijkt op welk netwerk je zit. En mocht je nou op het netwerk van de kerk zitten, vraag je dan af of je een bijdrage op dit moment aan het dienst levert door dat netwerk ook te gebruiken. Of misschien de tablet net verstoorde door met te veel mensen tegelijkertijd op het internet te zitten. Dus graag dan van het netwerk afgaan, tenzij je een reden hebt, of de telefoon uitzetten, dan verspoedigt dat de vervolg van de dienst. En voor wie meeleest op zijn smartphone kan dan meteen ook de Bijbel-app openen bij Handelingen 3. We gaan samen lezen Handelingen 3, de versen 1 tot en met hoofdstuk 4, vers 4.
Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf zijn moeders schoot kreupel was, werd daarheen gedragen en men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. En toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons eens aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazareër, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind. En hij liep rond en hij ging met hen de tempel in, lovend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En ze wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de schone poort van de tempel gezeten had. En ze werden vervuld met een verbazing en ontsteltenis over wat er met hen gebeurd was. En terwijl de kreupele die genezen was Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo genoemd wordt. En verbaasde zich. En toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk, Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man u loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en de rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. En hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de Vader gezegd, de Heer uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders. Zoals ik naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben, maar naar deze profeet uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten van Samuel en zoveel als er daarna gesproken hebben, hebben deze dag aangekondigd. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen hij tegen Abraham zei, en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. En terwijl ze tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwachters en de Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000.
Dit is het woord van God. En werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord niet alleen hoort, maar er ook naar leeft. Centraal staat vers 9 van hoofdstuk 3. En al het volk zag hem lopen en God loven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We zijn dit seizoen gestart vanmorgen met het zingen van twee versies van Psalm 100. Juich aarde, juich alom de Heer en juich doe mee allemaal. En in een van die versies klonk, de kinderen zongen het, ga tot zijn poorten in met lof. Ga tot zijn poorten in met lof. De kinderen hier zongen het, maar er zijn hier heel wat mensen die hebben dat ook als kind geleerd, dat couplet te zingen. Ga tot zijn poorten in met lof. Dat is een oproep dat je iets moet gaan doen. Lukt dat? Doe je dat? Tot Gods poorten ingaan met lof. En zie je als je om je heen kijkt ook dat anderen daar gehoor aan geven. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Tot Gods poorten ingaan met lof. Wat heb je daarvoor nodig? Als we om ons heen kijken, dan zien we in elk geval, ook bij de kinderen, dat niemand van jullie gedacht heeft dat daar met lof een groente bedoeld zou worden. En je hebt niet een groente nodig om tot Gods poorten in te gaan met lof, with love. Iets anders dan. Maar hoe ga je nou zijn poorten in met lof? In de Bijbel komen we vanmorgen een man tegen die met lof de poorten van de tempel binnengaat. Samen met Petrus en Johannes gaat hij de tempel binnen. Hij loopt en hij springt en hij looft God. Nou, voor dat lopen en voor dat springen moest er eerst iets gebeuren. Er moest eerst iets gebeuren met zijn voeten. Maar voor het loven van God moest ook eerst iets gebeuren. Moest eerst iets gebeuren met zijn hart. En beide veranderingen, die van zijn voeten en die van zijn hart, die beginnen bij één naam. En dat is de naam van iemand die ook ons leven kan veranderen. Dat is de enige naam die het mogelijk maakt om Gods poorten in te gaan met lof. Ken je die naam? Als een dominee een vraag stelt, is het antwoord altijd Jezus. Jezus is die naam. Het thema van vanmorgen is leef, loof. Leef, loof. Er is een oud lied, staat volgens mij in de bundel Opwekking en in een aantal van die andere Jeugd in Actie, dat soort bundels uit die tijd. En dat begint met de regel, Jezus geeft een loflied in ons hart. Jezus geeft een loflied in ons hart. Nou, in Handelingen 3, dat gedeelte uit de Bijbel dat net gelezen is, krijgen we een beeld bij wat dat lied nou onder woorden brengt. Als Jezus in je leven komt, als Jezus een loflied in je hart geeft, dan is dat merkbaar. En dat kan niet onzichtbaar blijven voor de omgeving. Dat is geen opdracht. Dat is een gegeven. Het is een geschenk. Ik merk wel eens hoe een aantal christenen worstelt met de vraag, hoe laat ik zien dat ik christen ben? Dat is ook een mooie vraag aan het begin van het seizoen. Dat is op zich een hele mooie vraag. Hoe laat ik zien dat ik christen ben. Het is ook helemaal niet verkeerd om daarmee bezig te zijn. Maar let wel op een hele grote valkuil. Want die valkuil is dat je vergeet dat christen zijn niet begint bij wat jij doet voor Christus. Maar dat het begint bij wat Christus heeft gedaan voor jou. Christen zijn is geen prestatie, het is een geschenk. Alles staat of valt met Jezus. Nou, houd dat eens in gedachten, terwijl we samen luisteren naar de Bijbel, naar wat we net hebben gehoord. En als je gezegend bent met een Bijbel, neem die er dan ook bij. En dan zie je hoe de Heilige Geest ook ons, u, jou en mij deze morgen een teken geeft door deze geschiedenis. Lucas die beschrijft in het slot van Handelingen 2, dus het hoofdstuk hiervoor, wat gebeurt na Pinksteren, nadat de Heilige Geest is uitgestort. En dan beschrijft hij in vers 43, en er kwam vrees, ontzag over iedereen, en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En vervolgens geeft hij in hoofdstuk 3 een voorbeeld van zo'n teken en wonder, dat er gebeurt na Pinksteren. Nou, laten we nou eens de tijd nemen om goed te luisteren naar wat hij daarover vertelt. Beginnend bij dat eerste stukje, Petrus, discipel van Jezus, en Johannes, ook een discipel van Jezus, die gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het 9e uur. Daar begint de geschiedenis. Er wordt dus direct korte metten gemaakt met die gedachte dat de eerste christenen na Pinksteren helemaal niks met die tempel hadden, of na Goede Vrijdag. Dat wordt wel eens beweerd, dat voorhangsel dat scheurde en toen hadden ze er niks meer mee. Maar de tempel had voor hen absoluut niet afgedaan. Sterker nog, Lucas heeft net nog verteld dat ze dagelijks daarbij inkomen. Handelingen 2 vers 46. Dagelijks kwamen ze in die tempel. En dat Petrus en Johannes naar de tempel gaan is dus ook niet een keer, iets wat ze eens een keer doen. Dat zijn ze heel erg gewend om te doen. Vergeet niet dat die eerste christenen, dat zijn allemaal Joden. En ze gaan naar de tempel om mee te doen aan die Joodse gebedssamenkomsten. En ze dienen nog steeds dezelfde God. De God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van hun voorouders. Handelingen 3 vers 13 in die speech van Petrus. Voor hen staat de tempel nog steeds symbool. De tempel die laat zien dat God onder de mensen wil wonen. Hij wil aanwezig zijn op aarde. Dat wil de tempel laten zien. Elke keer als je die tempel ziet, mag je weten, God wil onder de mensen wonen. En dat God zijn aanwezigheid, dat hij onder de mensen wil zijn, juist heeft laten zien door Jezus, die ook wel de tempel wordt genoemd, is voor hen geen reden om dan maar weg te blijven uit die tempel in Jeruzalem, die er toen nog was. Pas na de verwoesting, dat is 70 na Christus, zo ongeveer 40 jaar nadat Jezus naar de hemel is gegaan, toen pas stopte die gewoonte om naar de tempel te gaan, want de tempel was er niet meer. Petrus en Johannes die gaan dus naar de tempel om deel te nemen aan het gebed. De nieuwe Bijbelvertaling, die geeft wat extra informatie en die zegt het ging om het middaggebed. Middaggebed, dus dat vond 's middags plaats. Er zijn wel meer mensen die soms een beetje vreemd naar deze vertaling kijken, maar dat zou je nu ook kunnen doen. Dat is toch wel een beetje vreemd, want Lucas die vertelt dat ze gaan bidden tijdens het 9e uur. Het 9e uur. Dat is toch wel een beetje raar, of niet? Als dan deze vertaling zegt dat het is een middaggebed. Hoe kun je nou om 9 uur een middaggebed houden? Dit herkennen jullie denk ik wel. Hoe laat is het op deze klok? 9 uur, precies. 9 uur, dat is wanneer je net op school zit waarschijnlijk. Hè, dat je dan de juf of de meester iets aan het uitleggen is aan het begin van de dag. Dan is het 9 uur. Of het is als je s'avonds uit bed komt om nog te vragen. Zeggen dat je niet kunt slapen of nog een vraag hebt voor de volgende dag. En dan naar de klok kijkt en dan zeggen je ouders, het is al 9 uur. Dus het is of 's ochtends of het is 's avonds. Maar 9 uur 's middags. Wat een bijzondere vertaling. Of ligt het anders? Nou, ik verwacht misschien niet anders. De discipelen, Petrus en Johannes, die hebben een wat andere klok dan wij. Die hebben zo'n klok. Die hebben er niet één aan de wand, die hebben er gewoon één in de lucht en die kijken naar de zon. En ze kijken naar de stand van de zon. En hun klok loopt alleen maar vanaf zonsopkomst tot zonsondergang. En 's avonds, dan zijn er wel wakers, maar dan loopt die klok niet door. En tussen die twee momenten dat de zon opkomt en dat die ondergaat, dat doen ze heel simpel, zeggen ze, dat is altijd 12 uur. Dus als die in het midden staat, oh, dan is het 6 uur. En als die opkomt, dan begint het bij 0. En als die ondergaat, dan is het 12 uur. Bij ons is het midden van de dag 12 uur, bij hen is dat 6 uur. Kijk, en dan kunnen we zien, dan is het 9e uur, ongeveer 3 uur 's middags. Bij ons is dat 6 uur in het midden, bij even 12 uur, bij hen 6 uur, dan ga je 3 uur verder. Nou, dan is het ongeveer 3 uur 's middags, bij ons is het bij hen 9e uur. En om het verhaal compleet te maken, er waren verschillende gebeden in die tempel waar ze naartoe konden gaan. Een ochtendgebed, een middaggebed. En nog een keer een later middaggebed. Dat was om het 3e uur, het 6e uur en het 9e uur. Dus anders gezegd, waarschijnlijk waren Petrus en Johannes deze dag al 2 keer eerder in de tempel geweest. En dan lopen ze langs een poort en die heet de Schone Poort. En Louise heeft aangewezen waar die poort is. En dan komen ze, dat is eigenlijk nog net buiten de tempelplein. Maar als je daardoor naar binnen gaat, dan kom je op de voorhof waar mannen en vrouwen mochten komen. Joodse mannen en vrouwen. En dan kom je op een plek waar de mannen mochten komen. En dan krijg je dat heilige en het heilige der heiligen. Hij ligt daar nog helemaal vol. Hij ligt op dat grote plein waar iedereen mocht komen. Bij de ingang van de tempel. En als we iets verder hadden gelezen, dat kun je een ander moment nog eens doen. Dan lees je in Handelingen 4 vers 22 dat deze man ouder is dan 40 jaar. Of net zo oud als ik. En hij heeft nooit kunnen lopen. En hoewel hij elke dag dus daar heel dicht bij die tempel is, is hij ook nog nooit in de tempel geweest. Want vanwege zijn gebrek mocht hij daar niet komen. Hij mag de tempel niet in. Nagaan hoe moeilijk dat is. En dan, maar toch wordt hij elke dag bij die ingang, hier zo van de tempel, wordt hij neergelegd. Waarom? Waarom? Als hij toch niet naar binnen mag. Is dat om hem te pesten? Leggen we jou lekker daar neer, mag je niet verder? Nou, waarschijnlijk wilde hij dat zelf ook, want hij hoopt om iets te krijgen. Hij hoopt op een geschenk, een gift, iets moois, geld of iets anders van al die mensen die naar de tempel gaan. Want juist van die tempelgangers, die mensen die God gaan dienen, verwacht je dat ze dan wel omzien. Want heeft de Heere God al gezegd dat dat moet, naar die mensen die hulp nodig hebben. Dus dan denkt hij, dan laat ik me daar neerleggen, want dan heb ik de grootste kans dat mensen denken, ja, als ik naar God wil gaan, dan zal ik ook deze man wat geven. Je kunt je dus daarom ook afvragen waarom tegenwoordig op een zondag een bedelaar eerder bij een supermarkt ziet dan bij de ingang van de kerk. Dat bedelaars niet bij de ingang van de kerk zitten, ligt dat nou aan de bedelaars of ligt dat aan de kerkgangers? Blijkbaar hebben Petrus en Johannes iets dat zij niet verborgen kunnen houden. En de verlamde die lijkt iets aan hen te zien als ze voorbij komen, waardoor hij zijn kans groter acht. In elk geval geeft dat hem de vrijmoedigheid, hij voelt zich vrij om hen maar eens aan te gaan spreken. En dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. En het lijkt er dan ook op dat hij spreekt ernaar, maar hij slaapt meteen zijn ogen neer. En hij kijkt naar beneden, hij kijkt er niet aan. En daarom, Petrus die spreekt hem aan en die zegt, kijk ons aan. Tot nu toe zijn dat dingen die verlamden wel eens vaker meegemaakt zou kunnen hebben. Maar als Petrus dan de naam van de Heer Jezus aanroept, dan verandert er echt iets. En om dat te begrijpen is het belangrijk dat je beseft dat een naam in de Bijbel staat voor wie je bent. Je hebt niet een naam, je bent een naam. Wij snappen nog wel, als hier iemand aanwezig is, dan is die naam van die persoon hier ook. Als ik nu een naam noem, dan kijk ik eens één op. Ik zal het niet doen. Ik heb ooit in een dienst dat gedaan met de naam van een van mijn kinderen. En dat kostte mijn vrouw een hoop tijd toen ze nog wat jonger waren om ze weer stil te krijgen. Maar als iemand hier is, dan zeggen we, dan is die naam er ook. Maar in de Bijbel is het andersom. Als een naam ergens is, dan is die persoon er ook. En Jezus, die wordt er letterlijk bijgeroepen. Jezus is hier aanwezig. Met Jezus staat er valt alles. En er gebeurt een wonder. De man die springt op en hij loopt. En hij gaat de tempel binnen en hij looft God. Maar zo zijn we op het punt waar we begonnen. Nu de test voor onszelf. Hoe zou je dit wonder omschrijven? Vraag aan de kinderen. Deze man, die verlamde man, God schenkt die man iets. En wat kan hij nou dat hij eerst niet kon? Ja? Lopen. Ja, ik denk dat, wie dacht er nog meer aan lopen? Kijk, dat zijn een heleboel. Dat is natuurlijk heel bijzonder, hè? Artsen, de huisarts en anders zou zich heel erg over verbazen. En de mensen in het ziekenhuis, iemand die ouder is dan 40, die heel lang niet heeft kunnen lopen. En dan lopen, niet alleen lopen, rennen, vliegen, springen, zeg maar lovend, loopt hij de tempel binnen. We zullen zeggen, zo iemand moet eerst een periode revalideren. Moet hij weer proberen om eerst de stapjes te zetten, weer leren lopen. En deze man heeft nog nooit gelopen en hij springt nu ineens daar rond op dat tempelplein. Wat een wonder. Een verlamde man kan voor het eerst lopen. Zo zou je het wonder kunnen omschrijven. En ik verwacht dat er heel veel kinderbijbels zijn en andere bijbels waarin ook zoiets staat. En toch mis je dan heel wat. Want al snel kan de vraag bovenkomen. En wat heb ik daaraan? Als je zelf al hele lange tijd aan bed gekluisterd bent. Of andere voortdurende moeite in je leven kent. Ik kijk bewust ook naar u thuis. Dan kan dit wonder zelfs ergerlijk overkomen. Die verlamde man die kan zomaar weer lopen. En jij, je hebt al zo vaak gebeden om een wonder. Maar jij ontvangt helemaal niets. En het maakt je boos. Boos op God. Het doet je twijfelen aan jezelf. Zou het aan mij liggen? Is mijn geloof dan niet groot genoeg? En als je het slecht treft, en laten we hopen dat het dit seizoen niet gebeurt, dan zijn er ook nog anderen die graag bereid zijn om dat er bij je in te wrijven. Als jij maar gelooft, dan is alles mogelijk en dan zal God je zeker verhoren, zeggen ze. Oh, wat kan dat zeer doen. En het kan zo mooi zijn als anderen voor je bidden. En daarom doen we dat ook in de diensten. Bidden we steeds voor elkaar. Brengen we onze nood bij de Heer. Maar wat doet het dan zeer als die bidder laat merken dat de verhoring van dat gebed afhankelijk is van jouw geloof. En het is bijzonder ook. Want als zo'n gebed dan niet verhoord wordt, dan ligt het nooit aan het geloof van de bidder. Het ligt altijd aan dat van jou. Ik heb nog nooit gehoord, ook niet dat iemand dat vertelde over iemand anders, dat een bidder iemand opzocht en zei, ik moet je eerlijk het zeggen, ik ben laatst met je geweest en ik heb voor je gebeden. Maar het spijt me zo dat dat gebed niet verhoord is. En dat komt, ik weet wel waardoor dat komt. Dat komt omdat dat ik te weinig geloof had toen ik bad. Dat heb ik nog nooit gehoord. Maar helaas heb ik al heel wat keren moeten horen dat een bidder tegen iemand in nood zei, dat gebed dat is niet verhoord omdat jij niet voldoende op God vertrouwt. En hoe komt iemand daarbij? Hoe groot was het geloof van deze verlamde man voordat hij genezen werd? Er wordt helemaal niet gesproken over zijn geloof. Waar is hij mee bezig? Hij houdt zijn hand op, hij verwacht geld. Hij verwacht absoluut geen genezing. Ja, maar zegt iemand, u zei net, ik moet mijn Bijbel erbij pakken en dan doe ik dat. En dan zie ik vers 16 en daar zegt Petrus wel. En het geloof dat er is door hem heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Wat mooi dat u zo goed oplet. Dus zijn genezing, zou je zeggen, heeft dus wel alles te maken met geloof. Dat is ook zo. Maar dat heeft toch ook niemand ontkend? Het heeft alles te maken met geloof. Maar Petrus zegt nergens dat dat gaat om het geloof van die verlamde. Nergens zegt Petrus dat het geloof van de verlamde man de reden was dat hij genezen werd. Dat dat een voorwaarde was. Dat groot genoeg was. Sterker nog, Petrus heeft het over het geloof dat er is door hem. Door hem. Door Jezus. En soms hoor je mensen misschien wel eens vertellen. Misschien heb je het ook wel eens gehoord van je opa of je oma. Dat ze je vertellen. Ik heb heel veel aan mijn geloof. En dan zeggen ze, ik put heel veel kracht uit mijn geloof. En dan bedoelen ze niet. Ik heb er heel veel aan hoe goed ik kan geloven. Ik ben zo goed in geloof, werkelijk. Je hoeft maar iets te zeggen, ik geloof alles. Nee, ze bedoelen. Ik put heel veel kracht, ik haal heel veel uit wat in het geloof beloofd wordt. Ik put veel kracht uit dat vertrouwen dat ik van God ontvang. Ik put kracht uit zijn trouw. Als we ons themalied zingen, we zingen het straks weer. Hoop in leven en in dood. Waarmee wordt ons geloof beloond, zingen we dan. Dan gaat het niet om een beloning omdat wij geloven. Maar een beloning op wat wij geloven. Dus niet op dat wij geloven, maar wat. De inhoud van dat geloof. En op de Theologische Universiteit, daar hebben ze dan over het verschil tussen fides qua en fides quae. Mag u vergeten, als u maar het verschil ziet tussen dat ik geloof en wat ik geloof. En in dat lied dat we straks zingen en in wat Petrus zegt, gaat het over wat je gelooft. Het gaat over de inhoud. En je zou dus dat woord geloof kunnen vervangen door houvast. Petrus zegt het houvast dat er is door hem, door Jezus, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Dus Petrus wijst niet op wat die verlamde allemaal kan. Hij wijst op wat Jezus biedt. Jezus biedt geloof, zekerheid, houvast. Geliefde broeder, geliefde zuster. Aan het begin van dit nieuwe seizoen laat je nooit in verwarring brengen door mensen die proberen je aandacht op henzelf of op jouzelf te richten. Alles staat of valt met Jezus. En al deze verwarring had voorkomen kunnen worden als we gekozen hadden voor een andere omschrijving van dit wonder. Die verlamde man. Wat denken jullie? Loopt hij nog ergens rond op deze aarde? Nee, wat is er gebeurd? Ja, die is dood gegaan, ja. Ja. Daar kunnen we wel van uitgaan, want anders dan zou iedereen dat weten. En weet je nog, die man van 2000 jaar oud. Maar houd dan met zijn dood dat wonder ook op. Heeft het wonder dan helemaal geen betekenis meer? Nee, dat wonder houdt niet op. Of misschien kan ik beter zeggen, dit teken. En een teken heeft altijd een betekenis. Het wijst ergens naar. En dit wonder heeft een betekenis. Iemand heeft wel eens voorbeeld gebruikt. Stel dat iemand je opbelt en zegt, hey, ik ben in Dordrecht. Dan zeg je, oh mooi, wat fijn. Ja, het is heel erg blauw en wit hier. Blauw en wit. En dan blijkt iemand voor het bord te staan bij de ingang van Dordrecht. Maar dat is een teken dat de stad daarachter ligt natuurlijk. Het wijst ernaar. Dat is niet Dordrecht. Dat is net zoals met dit. Het is een teken en eigenlijk wijst het naar iets anders. Wat is nou voor deze man het grootste wonder? God schenkt hem iets wat hij eerst niet kon. Gemeente, hij kan de tempel binnen gaan. Nooit eerder is hij in de tempel geweest. Nooit eerder mocht hij Gods huis binnengaan. En Jezus die maakt dat mogelijk. En dat is wat deze man dan ook direct doet. Hij rent niet weg van die tempel waar hij al zo lang voor heeft gelegen. Hij kiest niet voor een strandwandeling, maar hij wil wandelen met God. En dansend, springend, juichend, luid God lovend, gaat hij de poorten van de tempel binnen. Leef, loof. En dat valt op. Dat valt op bij die mensen die al jaar en dag de mogelijkheid hebben om die tempel binnen te gaan. En al die mensen die verzamelen zich rondom Petrus, Johannes en die lovende man. We hebben al gezien dat het wonder niet afhangt van het geloof van die man. En Petrus maakt ook direct een einde aan de gedachte dat de genezing zou afhangen van het geloof van de bidder. Hij zegt, in Handelingen 3 vers 12. Waarom, mannen, Israëlitische mannen, waarom? Waarom verwondert u zich hierover? Waarom kijkt u ons zo doordringend aan? Alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt. Het is heel opvallend, al die mensen verzamelen zich rondom Petrus en die man die nu weer kan lopen en die tempel binnen kan gaan. En Petrus zegt niet, ja joh, ik wil er niet over opscheppen, ik ben bescheiden, maar ik heb een gave. Zijn er nog meer zieken hier? Nee, Petrus die zegt, alles staat of valt met Jezus. En hij gebruikt dat teken om te laten zien dat ook voor die mensen om hem heen dat geldt. En in Jezus strekt God zijn hand naar hen uit. En dat doet hij niet omdat die Israëlieten nou zo goed zijn of omdat ze nou zo goed geloven. Integendeel. Petrus die getuigt in hoofdstuk 4 vers 15. De koning, de vorst van het leven, die echt het leven geeft, die hebben jullie gedood. In hun eigen wijsheid hebben ze Jezus gekruisigd. Afgewezen. Daarmee hebben ze de plank volledig misgeslagen. Ze hebben de allerhoogste koning die hen de weg wees naar het leven afgewezen. En zonder die koning, zonder die Heer Jezus, staan we buiten het koninkrijk van God. We mogen het rijk niet in. En blijf je daar maar op die drempel. En zoals de Heere God deze verlamde man als het ware bij de hand heeft genomen de tempel in, zo reikte hij ook die Israëlitische mannen en al die mensen die aanwezig zijn de hand om het koninkrijk van God te mogen ingaan. En hoewel Petrus hele harde woorden spreekt als het gaat om wat ze hebben gedaan, dat ze Jezus aan het kruis hebben, dus veroorzaakt dat Jezus gedood werd, is zijn getuigenis wat hij zegt tegelijkertijd één groot feest van genade. Leef, loof. En gemeente, het mooiste geschenk voor ons is dat de Geest van Christus duidelijk maakt dat aanbod van genade, dat dat ook voor ons geldt. Leef, loof. De Heilige Geest verkondigt bij monden van Petrus, zoals hij dat al eeuwenlang gezegd wordt, een rijke Christus voor arme zondaars. De Heere, de Allerhoogste God, die reikt ons door zijn Zoon Jezus de hand om het Koninkrijk binnen te gaan. En geef je leven een wending. En keer je tot God, want er is vergeving, zegt Petrus, vers 19. Hoor, de Heere wil zegen geven. Vers 26. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. De Heere buigt zich naar je toe. En hij wil echt leven en echt herstel geven. Geen tijdelijk herstel. De verlamde man is ook weer gestorven. Maar blijvend herstel. Petrus benadrukt dat de Heere waar gaat maken wat hij heeft beloofd. Vers 19. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en de tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. En hij zal Jezus Christus zenden, die u tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. We zijn het seizoen begonnen met Psalm 100. Juich aarde, juich alom de Heer. En juich, doe mee, allemaal. Ga tot zijn poorten in met lof. Dat is een oproep voor elke dag, voor iedereen. Als je dat echte leven gevonden hebt, door dat houvast dat er is, door Jezus Christus, dan zal dat niet alleen vandaag zichtbaar en hoorbaar zijn, maar ook in de rest van dit seizoen. Leef in zijn koninkrijk en ga binnen door die open poort. Ga op de weg ten leven. Jezus is die weg. Leef. Loof hem die u dat leven geeft. Geprezen zij hij die ons thuis wil brengen. Halleluja. Amen. Dank u, o mijn Vader, u gaf uw eigen Zoon. Het is door Jezus dat wij die God ook onze Vader mogen noemen. Laten we dat doen als we samen tot hem naderen in het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Daar ruist langs de wolken, lieflijke naam, kent u die Jezus niet, die om ons te redden de hemel verliet. Jezus, uw naam zij de eer, want u bent de mensen en de engelen, Heer. Laten we samen dat zingen. mogen deze dag vervolgen onder de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Yep.